Goedemorgen. Fijn om weer in uw midden te zijn. Prachtige liederen die we hebben gezongen. En er is al veel gesproken. En wat steeds naar voren kwam, was dat woord van God. En hoe centraal dat staat in de verkondiging van het evangelie. Dat het evangelie ook verkondigd wordt overeenkomstig dat woord van God. En ik wil deze morgen met u gaan naar de tweede brief van Paulus aan Timotheus, of Timotheus, hoe je het ook uitspreekt. En hoofdstuk 4, de verzen 1 tot en met 8. 2 Timotheus, hoofdstuk 4, de verzen 1 tot en met 8. Daar schrijft Paulus het volgende. Ik bezweer u, andere vertaling zeg ik, betuig u. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles, leid verdrukking, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienst ten volle. Ik, zegt Paulus, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben liefgehad. Tot zover het gedeelte. Paulus komt hier nogal heel krachtig over om Timotheus wakker te schudden, om Timotheus bij zijn lees te houden, om Timotheus aan te sporen, om dat woord van God niet alleen te kennen in zijn persoonlijk leven, maar overeenkomstig dat woord van God ook te prediken. En dat moet de leidraad zijn ook voor ons, het woord van God. Ik was vorige week in gesprek met een paar jonge gezinnen. Nel en ik begeleiden een paar jonge gezinnen. En daar kwam de vraag, hoe moeten wij omgaan met de gedachte dat op de scholen waar onze kinderen zitten geen vaderdag wordt gevierd, maar oudersdag. En daar komen ze dan mee thuis. Ik zeg, nou, dan ben je eigenlijk al te laat. Je had daar al daarvoor over moeten spreken dat deze dingen komen. Wij lopen soms achter de feiten aan. Maar als christenen moeten wij juist voor de feiten uitgaan. Want Paulus zegt hier, er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Dus wanneer is het tijd om die gezonde leer te brengen? In het moment dat ze het nog wel verdragen. En zo is het ook zo belangrijk om dat onderwijs steeds naar voren te brengen. Nou, de tweede brief van Paulus, want het klinkt hier best scherp, maar de tweede brief van Paulus is heel pastoraal, is heel liefdevol. Zijn eerste brief heeft heel te maken met de bediening van Timotheus. En hier zie je, het heeft met Timotheus zelf te maken. Hij noemt hem ook mijn geliefde zoon. Hij schrijft ook, ik verlang er zo naar om jou weer te zien. Dus de basis van deze brief heeft een liefdevolle relatie. Maar vanuit die relatie wil die Timotheus ook waarschuwen voor alle dingen die kunnen gaan komen. En met ik bezweer u, daar onderstreept Paulus krachtig zijn bedoeling. Hij zegt, ik bezweer u. Het woord wat gebruikt wordt, heeft ook met verduidelijk iemand van iets getuigen. Waar kracht achter zit. Ik bezweer u om dat te doen. En hij versterkt dat als het ware. En het lijkt wel of Paulus wil zeggen van, ja, Timotheus, hou er rekening mee. Maar zo bedoelt hij dat niet. Hij zegt, ik bezweer u ten overstaan van God. Met andere woorden, ik ben een spreekbuis van de Allerhoogste. Timotheus, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus. Dus van beide. Wij staan ook in zijn aangezicht. Wij leven voor zijn aangezicht en we hebben als christenen met God en Christus te maken. Waarom? Omdat hij, zoals hij dat zegt, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Timotheus, hij zegt, we hebben met een rechtvaardig heilig God te maken. En het is een God die oordeelt en die zijn kinderen beoordeelt. Want wij worden niet meer geoordeeld, zoals Paulus dat leert in de Romeinenbrief, omdat Christus dat oordeel voor ons gedragen heeft. Maar hij zegt, hij zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. En wat mooi is, is dat Paulus tijdens zijn bediening twee dingen nooit vergeten is. Dat God rechtvaardig is, maar ook dat hij zal wederkomen. Dat is hij nooit kwijtgeraakt. Dat heeft hij vastgehouden en daar hebben we van gezongen. En dan zegt hij in het licht van dat. Hij zegt, Timotheus, predik het woord. Predik het woord. Het woord van God. We hebben net Psalm 119 gezongen. Psalm 19 beschrijft ook zo geweldig de schoonheid van het woord van God. Maar prediken we nog het woord van God? Maar voordat je het predikt, zit er eigenlijk een andere opdracht. Dat je zelf vasthoudt aan dat woord van God. Dat je zelf blijft onderzoeken, maar wat zegt dat woord van God? Ik vind zo'n prachtig voorbeeld voor mijn leven ook. In Ezra 17, waar verstaat dat Ezra een schriftgeleerde was. Dat Ezra die onderzocht het woord. Hij paste het toe en dan onderwees hij. En die volgorde is zo belangrijk voor een ieder die dat woord met anderen wil delen. Dat je het zelf onderzoekt, dat je het zelf gehoorzaamt, voordat je een ander onderwijst in de rijkdom van het woord van God. Hij zegt, predik dat woord van God. Nou, met hoofdstuk 4 kom je natuurlijk al bijna aan het eind van de brief. En dan lijkt het van, Paulus doet een beetje rustig aan. Maar in de brief zelf kun je zien dat Paulus heel pastoraal aan het opbouwen is naar deze statement, naar deze oproep. Kijk u eens mee, hoofdstuk 1, vers 8. Daar vraagt hij eigenlijk, of zegt hij tegen Timotheus, schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here en ook niet voor mij, zijn gevangenen. Maar lij met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Hij zegt, Timotheus, schaam je het evangelie niet. En schaam je ook niet dat ik in de gevangenis zit. Maar wees bereid om voor dat geweldige evangelie te lijden. In hetzelfde hoofdstuk, vers 13. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. En hier zie je het pastorale hart van Paulus, hoe die daar Timotheus eigenlijk in wakker wil maken. Hoofdstuk 2, vers 2. Dan zegt hij, en wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn ook anderen te onderwijzen. Hij roept hem daar toe op. Hoofdstuk 2, vers 15. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Hoofdstuk 3. Vers 10. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding in mijn vervolging en lijden zoals mij overkomen zijn. Hij zegt, dat heb je gedaan. Dan vers 14 en 15 van hoofdstuk 3. Blijf u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Dus dan zie je al in de brief dat hij eigenlijk Paulus in die herinneringen, in die aanmoedigingen mee wil nemen tot dat punt dat hij zegt, en ik bezweer u ter overstaan van God. Predik het woord. Timotheus, je hebt eigenlijk geen excuus om het niet te doen. Want wat ik geschreven heb, bewijst dat je daar klaar voor bent en dat je rijp bent om dat woord van God te prediken. Maar waarom was dat dan zo nodig? Waarom moest Timotheus hier wakker geschud worden of aangespoord worden om bij dat woord te blijven? Nou, hoofdstuk 3 zegt dat duidelijk. En weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzucht, grootsprekers. En u kent misschien dat hele rijtje. Hij zegt, die tijd zal aanbreken. Nou, die tijd die was er al, maar die tijd is gaan groeien, die is groter gaan worden, zichtbaarder gaan worden, merkbaarder gaan worden. Vooral in de tijd waar wij in de westerse wereld leven. Daar zie je deze dingen. Dus dat is een reden. Maar een andere reden is ook vers 3 uit hoofdstuk 4. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet meer willen verdragen. Timotheus, wees klaar voor je bediening. Ouders, sta klaar in je opvoeding. Broeder en zuster, sta klaar om staande te blijven in een wereld die zo ver afdrijft van het woord van God. En dan zegt hij in vers 2, hij zegt, predik dat woord. Met andere woorden, kom niet met verhaaltjes, kom niet met allerlei ideologieën en filosofieën, maar predik het woord van God. Ik gaf van de week ergens een bijbelles, een les. En toen zegt iemand, hij zegt, je doet het wel uit de Bijbel, hè? Ik zeg, ik dacht dat het ook bijbelstudie was. Hij zegt, ja, dat zijn we niet zo gewend. Bijbelstudie, en we zijn niet zo gewend om uit de Bijbel de studie te doen. Dat is toch apart? Wat doe je dan? En daarom zegt hij hier, predik het woord. Maar de tweede oproep is, volhard daarin. Timotheus, laat je niet afleiden. Laat je niet wegtrekken tot die waarheid. Volhard in de verkondiging van het woord. En dan zegt hij daarbij, gelegen of ongelegen. Gelegen of ongelegen. En sommigen denken, dat heeft met die ander te maken. Je stapt gewoon met iemand binnen, of het hem nou gelegen komt of ongelegen. Ik predik jou dat evangelie. Nee, dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt, of het jou gelegen of ongelegen komt, welke boodschap ga je dan brengen? En een voorbeeld vind ik er altijd Jozef, als Jozef in de gevangenis zit. En Jozef zat onschuldig in de gevangenis. Hij had niets gedaan met de vrouw van Potifar. En hij rende weg, want hij zegt, hoe zou ik tegenover God kunnen zondigen? Dat was zo mooi, hè? Hoe zou ik tegenover God kunnen zondigen? En dan zou je denken, als je een keuze maakt voor God, nou reken maar dat je beloond werd. Hij werd in de gevangenis geworpen. Maar God had op lange termijn een heel ander plan. En in die gevangenis komen nog twee gevangenen. Er zaten er al meer, maar er komen er nog twee. En dat is de schenker en de bakker van de farao. En die krijgen allebei een droom. En Jozef krijgt de gave van de Heere om die droom uit te leggen. En de eerste is natuurlijk de schenker. En Jozef kan hem geruststellen. Hij zegt, oh, maak je geen zorgen. Het komt allemaal goed. Na zoveel dagen dit en je zal in ere hersteld worden. En dan zit daar die bakker. En die bakker denkt, dat klinkt goed. Ik heb ook zoiets gedroomd. Ietsje anders, maar goed, ik ben geen schenker. Jozef, en ik? En nu kwam het erop aan, Jozef. Komt dit jou gelegen of ongelegen? Jij moet nu een hele andere boodschap brengen. Een boodschap van oordeel. Een boodschap van straf. En Jozef opende zijn mond. En feiten doen wij heel vaak ook eenzijdig het evangelie verkondigen. Als we Johannes 3 vers 16 brengen, en nou 17 ook, dat hij is niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden, dan stoppen we daar. En dan hebben we Johannes 3 vers 16 en 17, en God is liefde. Waarom vertellen we vers 18 er niet bij? Dat als je niet gelooft, dan ben je reeds geoordeeld. Vers 36 erbij. Dan, als je niet gelooft, dan leef je met de toren van God op je. En als hier iemand zit die niet tot geloof en bekering is gekomen. Ja, God is nog steeds liefde. Maar je bent al onder dat oordeel. En de toren van God rust op je. En de enige manier om daar vanaf te komen, als ik het zo mag zeggen, is door met je eigen mond te belijden en met je eigen hart te geloven dat de Heer Jezus Christus voor jouw zonde gestorven is op dat kruis van Golgotha. En dat zijn bloed de genoegdoening is om je zonde te vergeven. Er is geen andere weg. Sorry, ik zou wel willen geven. Zoals een dominee eens zei, die zei, de genade van God is groter dan de enige weg van Christus. Er is vast wel een ander deurtje. Nou, ik kan het niet vinden in de Bijbel, nog steeds niet. Want de Heer Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. En hier roept hij om, hij zegt, Timotheus, predik dat woord. Of het je nou gelegen komt of ongelegen. Nou, als je iemand de heilsboodschap moet brengen, komt je niet zo gelegen. Soms komt het je niet eens gelegen om erover te spreken. Ik weet niet hoe het met u is, maar toen wij veel reisden, en toen bad ik altijd, Heere, als ik moet vliegen, zet iemand naast me met wie ik het woord mag delen. En ik zat meestal al snel op mijn plekje. En dan zie je mensen binnenkomen en denk, zal die het zijn? Die lopen je voorbij, we gaan ergens anders zitten. En dan komt er iemand naast je en dan denk je, die is het. Nou, soms helemaal niet. Want als je maar even vraagt, waar gaat u naartoe, waarom en wat doet u? En dan zeggen ze, nou, ik ben zakenman of dit en dat. En dan komt altijd de vraag, maar wat doet u? En dan zeg ik, ik ben zendeling, ik ben verkondiger van het evangelie. Oh, krantje, gesprek over. Komt hen niet ongelegen, dan zit je nog een aantal uren naast die persoon. Het is niet anders. Maar mijn verlangen is wel om dat woord te brengen. Weer gelegen of ongelegen. En het gaat verder, hij zegt ook zelfs, hij zegt weerleg, bestraf, vermaan. Met andere woorden, je bent serieus met een boodschap bezig. Maar bestraffen en vermanen, en vermaan, de andere vertaling zegt, bemoedig ook. Bemoedig naar het positieve toe van het evangelie. Hij zegt, maar doe dat met geduld. En dat vind ik, is zo moeilijk om, als je met mensen bezig bent, om geduldig te blijven. Je wil het liefst dat ze op datzelfde moment het vat en dat de Heilige Geest ze overtuigt van zonde, van oordeel en gerechtigheid. En ze doet richten op de Heer Jezus Christus. Maar er is geduld voor nodig. En dan zegt Nel, hou daar rekening mee. De Heer heeft ook 35 jaar met jou geduld gehad voordat je tot geloof kwam. Heb ook geduld met een ander. Ja, maar doe het met geduld en onderricht. Met onderricht. Lieve broeders en zusters, wij hebben gewerkt in Bolivia, in gebieden, daar wisten ze zoals bijna niks van het evangelie. Ze hadden geen idee over het boek Genesis. Het lijkt of we deze stammen in Nederland ook hebben. Er groeien kinderen op, die hebben geen idee wat wij hier doen. Hebben geen idee over Bijbelse verhalen, hebben geen idee wat geestelijk leven is. En dan als het staat hier met alle geduld en onderricht, dan denk ik wel eens, er zijn hier heel veel jongeren ook. Dan moet je nog ineens beginnen bij de Heer Jezus. Dan moet je beginnen bij in de beginnen schiep God. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Als God alles goed maakte. En alles was zeer goed. Wat ging er dan fout? En waarom merken we dat nog steeds vandaag? En dan komt dat onderricht, het onderwijs. Dat is wat anders dan één keer iets vertellen. Maar het is geduld hebben met de ander. En de noodzaak, ik heb hem al genoemd, vers 3. De noodzaak is, want er zullen tijden komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Die boodschap is ons te hard, die willen wij niet horen. Er is niks nieuws, want dat gebeurde ook in Johannes hoofdstuk 6, toen de Heere Jezus uitlegde waarom hij werkelijk gekomen was. Ze volgden hem voor zijn wonderen en zijn tekenen. En toen volgden ze hem voor de gratis broden, de warme bakker die broodjes uitdeelt. En toen zegt de Heer Jezus, ik zal je vertellen waar het om gaat. En die reden was hun te hard. En ze lieten hun, of ze lieten hem allemaal daarachter. Ze gingen allemaal weg. Ze wilden het niet horen, maar vandaag de dag is dat nog steeds aanwezig. Er is een tijd gekomen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Nou, zoals u weet hadden we de verlichting in de 18e eeuw. Dat is de culturele, filosofische ontwikkeling van de reden. Wat ik kan begrijpen, dat geloof ik, wat niet, wat buiten mij omgaat, dat geloof ik niet. En dat zie je toenemen. Want absolute waarheid mag er niet meer zijn. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Nou, als wij hier zo met elkaar zitten en iedereen heeft zijn eigen waarheid, waar moeten we dan op bouwen met elkaar? Ik geloof met heel mijn hart dat er een absolute waarheid is. En dat mag je hier niet meer zeggen in Nederland, want ze zeggen dat is er niet. Het is er wel. Heel uw woord is de waarheid. God is een God van waarheid. De Heer Jezus Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid. En over de Heilige Geest wordt er geschreven, het is de geest der waarheid. Er is een absolute waarheid. De vraag is, wil je het geloven? Begrijpen is wat anders. Maar je gaat het wel leren begrijpen, leren verstaan als je met die waarheid ook bezig bent. En je ziet het vandaag de dag ook in de gemeentes, in de kerken, dat ze hun eigen leren willen hebben. Het moet aangepast worden. De diensten moeten veranderd worden. Het moet laagdrempelig zijn bij de binnenkomst. Het moet laagdrempelig zijn in de verkondiging. Het moet seculier zijn in de muziek, in de stijl. Het moet een show zijn in plaats van te luisteren naar het woord van God. Want we willen horen wat het oor streelt. We willen niet horen dat we moeten veranderen, dat we ons moeten bekeren, dat we ons moeten aanpassen aan het woord van God. Het is allemaal zo hard, allemaal zo moeilijk. Nee, dat is wat God van je vraagt. En dan ga je pas ontdekken, dat geeft vrede, dat geeft rust, dat geeft hoop, dat geeft kracht, dat geeft een verlangen om te staan in deze wereld als christen. Ze zullen hun eigen leraars zoeken. En dat blijkt ook wel als je de veranderingen plaats ziet in de gemeente van de Heere Jezus Christus. Als mensen zeggen, ja, ik geloof dit niet meer, of dat zie ik nu vanwege de tijd waarin we leven, zie ik dat anders, dan betekent niet dat deze mensen niet meer geloven, maar ze geloven alleen in de dingen die hun eigen overtuiging streelt. Dat willen ze wel geloven, dat willen ze horen, want het bevestigt hun eigen waarheid. Paulus zegt Timotheus, daarom bezweer ik u, daarom betuig ik u, predik dat woord, volhard daarin. En dan zegt hij dan in vers 3, want dit is de reden, deze tijd. En dan zou je bijna denken, wauw Timotheus, daar heb je mee te maken. Maar dan zegt hij dit. Te midden van vers 3 en vers 4 zegt hij, maar u. Wauw. Stel je voor dat Paulus hier zit. En hij vertelt wat er in de wereld aan de gaande is. En hij kijkt je opeens aan en zegt, maar u. Zo persoonlijk komt hij naar Timotheus toe. Waarom? Omdat hij bezorgd is, maar ook omdat hij weet dat Timotheus dat nodig heeft. Maar u, wees nuchter in alles. Met andere woorden, heb een gezond verstand. En al heb je maar weinig, gebruik dan hetgene wat je hebt als gezond. Er is geen excuus, maar met wat je hebt, de hersenen die je hebt, gebruik het verstandig. Dat is een oproep die de Bijbel ook geeft. Ook aan jongelingen, gedenk de Schepper in je jongelingsjaren. Met andere woorden, wees nuchter, wees verstandig in je jongelingsjaren, voordat de dagen komen waarvan je later zegt, had ik maar. En jongeren, daar lopen heel veel oudere mensen met een lijst van had ik maar. Had ik maar. Had ik maar. En Paulus zegt nou tegen jongeren, zorg dat dat lijstje heel klein is. Maak vandaag goede keuzes. En als je het niet weet, zoek mensen die je op die je daarin kunnen helpen. Om verstandig in het leven te staan. Verstandige keuzes te maken. Want de misleiding is groot. De misleiding is groot. En ik kan daarvan getuigen. Ik had een oudere broer die gebruikte drugs. En ik dacht, nou, als mijn broer dat kan, dan kan ik dat ook. Want hij gaat gewoon naar school. Hij had een bijbaantje. Dus er is helemaal niks aan de hand. Nou, ik ook gebruiken. Mijn broer, na een half jaar, zegt hij, het is eigenlijk helemaal niks. Ik kom in een raar wereldje terecht en ik kap ermee. Het kostte mij 18 jaar van mijn leven. Na 18 jaar, door de Heere Jezus Christus, kwam ik er pas vrij van. Ik had toen moeten nadenken. Ik had toen advies moeten vragen. De misleiding laat sporen na. En hier zegt hij tegen Timotheus, een jonge man die staat in de kracht van zijn leven. Hij zegt, wees nuchter in dit alles. Maar Paulus is ook eerlijk. Hij zegt, als je dat doet, dan kom je in een fase van strijd, van lijden. En dat is wat we het liefst willen omzeilen. Want we willen bij de groep horen. We willen bij de mensen horen. Nou, lieve broeders en zusters, ik zal u zeggen, als u standvastig blijft in deze wereld, in deze tijd, wordt uw wereldje als christen wordt kleiner. Als u de overtuiging van het woord blijft houden, wordt uw wereldje kleiner. Maar uiteindelijk wordt die hemel groot, hoor. Daar hebben we van gezongen. Dat wordt geweldig. Maar bereid zijn om nu te lijden. Ik sprak nog eens een keer ergens in de gemeente. En de oudsten die kwamen daarna. En nou, broeder, bedankt. En ik voelde al hoe ze zeiden, broeder, bedankt. Ik zeg, is er wat? Ja, u heeft het allemaal over Jezus. Ik zeg, is dat een probleem? Ja, dat zijn we hier niet zo gewend. Ik zeg, nou, dan moet u me meer vragen. En dan zal die naam meer vallen. Ik ben nooit meer gevraagd. Zou ik dan de preek moeten aanpassen in de hoop dat ik gevraagd word? Nee, dan maar niet. Dan maar niet. Ga niet de boodschap aanpassen. Ga niet de boodschap aanpassen. En dat is een stukje lijden, want je krijgt een negatief vinkje achter je naam. Nou, jammer dan. Ik heb liever op aarde negatieve vinkjes en in de boven daar een positieve. Want het gaat er niet om wat mensen van ons vinden. Daarom begon die in vers 1 ook ten overstaan van God. Ik heb het wel eens gezegd, in Katwijk hebben we de gewoonte, wat zullen de buren ervan zeggen? Lieve broeders en zusters, het gaat er niet om wat de buren ervan vinden. Wat vindt uw hemelse Vader van u en van ons leven? Daar moeten we mee bezig zijn. En dan zegt hij, doe het werk van een evangelist. Hij zegt niet, Timotheus, je bent een evangelist, dus... Timotheus was waarschijnlijk geen evangelist, want hij was ook helemaal niet vrijmoedig in het spreken. Maar hij zegt, doe dan wel het werk. Zorg dat het evangelie, waar je komt, met wie je in gesprek gaat, een onderdeel wordt van het gesprek. En vervul uw dienst ten volle. Wat bedoelt hij daarmee? Gewoon 100% daarmee bezig zijn. Omdat hij ook weet dat een dienst voor de Here aan allerlei verleiding en strijd onderhevig is. Kan zomaar zijn zaken voor angst als mensen. En ik weet dat met evangelisatie, als je de straat op ging en je nam mensen mee die dat nooit eerder gedaan hadden, die leken wel verstijfd aan de kant te staan. En nou moet ik de angst om mensen te ontmoeten, om een gesprek aan te gaan. En eindelijk als ze die stap zetten, dan merken ze, God is aan het werk. Maar angst voor mensen, angst voor ongeloof, maar ook de zorgen van de wereld kunnen je zo bezighouden. Je kunnen je zo bezighouden. Kritiek die je krijgt, ontmoediging en persoonlijke zonden, die kunnen in de weg staan om je dienst ten volle te vervullen. Met andere woorden, onderzoek jezelf. Hou jezelf scherp. En waarom werkt Paulus dit helemaal naar dit punt toe? Nou, dat zegt hij eigenlijk in het volgende vers, vers 6. Ik word immers. Hij zegt, Timotheus, voor mij zit het erop. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Timotheus, voor mij is het bijna afgelopen. Maar waar zijn die mensen die dat werk voortzetten? Evangelisch Nederland gilt om jonge mensen, jonge mannen, die willen staan voor wat ze geloven. Die de taken over gaan nemen. Die krachtig staan in geloof. Voorbeelden zijn in hun huwelijk. Voorbeelden zijn in hun gezin. Voorbeelden in de gemeente zijn. Om de taken voor te zetten zolang de Here vertoeft te komen. We hebben mensen nodig. En Paulus zegt, ik word immers reeds als plengoffer uitgegoten. Nou, plengoffer, dat komt voor het eerst voor in Genesis 35... als Jacob in Bethel een plengoffer uitgiet voor de Here. En we vinden het ook in de wet van Mozes terug, in Leviticus 23. En er staat, u moet op de dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de Here bereiden. Met een bijbehorend graanoffer van 2/10 eva meelbloem met olie gemengd als een vuuroffer voor de Here, een aangename geur en een bijbehorende plengoffer van een kwart hin wijn. En wat was nou het kenmerk van een plengoffer? Dat die tot de laatste druppel uitgegoten wordt. We zien vaak met het avondmaal, als er een kan en een beker is, dat er een gedeelte uit de kan wordt geschonken in de beker die rondgaat. Een plengoffer betekent die kan wordt helemaal leeggegoten. En is een beeld naar het bloed van de Here Jezus. De Here Jezus gaf zijn leven tot de laatste druppel om ons te verlossen van de straf die op de zonde ligt. En hij zegt, Paulus zegt hier, ik word reeds als een plengoffer uitgegoten. Ik dacht wel eens alsof hij zeggen wil, mijn leven, mijn dienst is als een spons en de laatste druppel is op het moment gekomen dat hij uitgeknepen wordt. En hij zegt, en het tijdstip van mijn heengaan of van mijn losgemaakt worden is aanstaande. Vind ik zo mooi. Hij zegt niet de tijd van mijn sterven, van mijn dood, maar van mijn heengaan. Losgemaakt worden. En waar wilde Paulus nog van losgemaakt worden? Van die vleeselijke natuur. En hij wist, dat punt staat te komen. Ik ben van straks volledig vrij. En dan kan hij zeggen, dat is geen hoogmoed, maar dat is een aanmoediging dat het mogelijk is. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Een goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Ik weet niet of iemand hier wel eens een marathon hebt gelopen. Nou, als je bij de startlijn staat, ben je vol goede moed. En je gaat ervoor. Halverwege gaat het al zeer doen. Bij 30 komt die verlangen om eigenlijk op te geven. Bij 35 zie je het helemaal niet meer zitten. En dan is het vaak de menigte die je meesleept, het publiek, om die laatste kilometers door te gaan. Maar Paulus zegt hier, ik heb het tot die einde gebracht. Nee, het is me niet eenvoudig afgegaan. Maar ik heb die wedloop gelopen, tot een einde gebracht. En dan zegt hij, ik heb het geloof behouden. Paulus? Ja, Paulus. Paulus was ook onderhevig aan alle verleidingen, alle verzoekingen, alle strijd. Maar hij zegt, ik heb het geloof behouden. Welk geloof? Het geloof in God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Het geloof in het evangelie van genade. Dat heeft hij vastgehouden, dat heeft hij verkondigd. En dan moet je eens kijken hoe hij dat beschrijft. Hij zegt, verder is voor mij weggelegd de krans, zo andere vertaling zegt, de kroon van de rechtvaardigheid. Die de Heere, de rechtvaardige rechter mij op die dag geven zal. Hij stond hier voor het laatste, voor het oordeel van deze wereld over zijn leven. Maar hij zegt, dat is niks vergeleken bij de krans die God mij gaat geven. Hier in de wereld leg ik het af. Maar in de wereld ga ik, of in de hemelse wereld ga ik ontvangen. Een krans is voor hem weggelegd. En dat is zo mooi hier. Hij zegt maar, het is een krans van de rechtvaardigheid. De overwinning van Christus wordt 100% ten deel zichtbaar. Die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. Hij bevestigt eigenlijk de toegerekende rechtvaardiging op geloof van de Heere God. Die had hij al toen hij tot geloof kwam. Maar die zal nu werkelijkheid worden, merkbaar worden, in zijn heengaan. Eigenlijk zegt hij hier iets bijzonders. Want voor het woord krans gebruikt hij het Griekse woord stephanos. Het Griekse woord voor krans is stephanos. En toen ik dat las, toen dacht ik, dat lijkt wel heel erg veel op Stefanus. En waar vinden we Saulus het eerste terug in de Bijbel? Bij de steniging van Stefanus. Maar God heeft een bijzonder werk in zijn leven gedaan. En hij is een dienaar van de Heere geworden. En waar hij in Stefanus goedkeurde om de gemeente te vervolgen, krijgt hij nu een Stefanos, een krans van gerechtigheid. Dat is wat God in ons leven kan doen. Wat een geweldige genade. Wat een geweldige boodschap. En dan zegt Paulus in dat laatste, en niet alleen mij. Ook allen, u en ik. Ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. En lief gehad betekent niet van een emotie of een beleving of, oh wat was dat mooi, ik heb er zo van Nee, liefhebben is werkelijk hem hebben leren kennen. Je knieën gebogen bij dat kruis van Golgotha als het ware. En met je eigen mond geloven, met je eigen hart of met je eigen mond belijden en met je eigen hart geloven dat hij de Christus is, de Zoon van God. Ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Broeders en zusters, wij hebben een geïnspireerd woord van God. Vers 16 uit hoofdstuk 3, heel de schrift. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee, dus niet met iets anders, om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. En dan zegt hij zo mooi op dat. De reden waarom de mens die God toebehoort, dat zijn wij, volmaakt zouden zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Lieve broeders en zusters, het gaat niet buiten dat woord van God om. En ik wil u zo bemoedigen en aansporen. Neem tijd om dat te lezen. Neem tijd om dat te overdenken. Laat de geest van God u weer nieuwe dingen zien. En dat doet hij. Ik sta elke keer weer verbaasd hoe de Heere zelfs gedeeltes die je bijna uit het hoofd kent, zomaar weer in een ander licht stelt. En dat je opnieuw lijnen in zijn heilsgeschiedenis mag ontdekken. Dat is wat de Heilige Geest doet. En daar hebben we een heel leven, misschien wel een eeuwigheid voor nodig, om dat heilsgeschiedenis van God te ontdekken. Bemoedig elkaar daarmee. Sterk elkaar daarmee. Onderwijs elkaar daarmee. Was niet alleen voor Timotheus, maar via hem voor ons allemaal. We hebben een rijk evangelie. Ga voor de finish. Ga voor de krans. Ga voor de Heere Jezus Christus. Zullen we hem ook daarvoor danken, voor dat woord. Vader, we komen u zo danken, Heere, dat we de brief van Paulus aan de jonge Timotheus, Heere, hebben gekregen en daarin mogen zien dat Paulus, hoewel hij soms zo krachtig en scherp kan overkomen, heel pastoraal met Timotheus bezig was en hem voorbereidde op dit hoofdstuk, Heere, wat we net hebben gelezen. Dat Paulus eigenlijk krachten achter wil zetten en Timotheus wil waarschuwen, maar indirect ook aan ons. Want ook wij leven in een tijd, Heere, die zwaarder gaat worden voor de gemeente, waar we langzaam steeds ook gaan zien dat ook de overheid wetten gaat opleggen wat we strakjes wel en niet mogen zeggen, wanneer we wel en niet open kunnen. Heere, zoveel dingen gebeuren er waar we jaren geleden nooit aan hebben kunnen denken. De tijden worden zwaarder. Maar we zien ook, Heere, dat de tijd gekomen is dat velen die gezonde leren niet meer kunnen verdragen en zich aanpassen aan wat de wereld ervan vindt. Heere, wij hebben daar niks mee te maken. Wij hebben te maken met wat u ervan vindt, wat u te zeggen heeft. En daarom wil ik zo bidden, Heere, voor ons ieder persoonlijk, dat u een diep verlangen in ons hart legt om uw woord te lezen, uw woord te onderzoeken, uw woord te gehoorzamen, opdat, zoals we net gelezen hebben, wij die u toebehoren, volmaakt zouden zijn in onze wandel tot elk goed werk toegerust. Heere, dan willen we belijden dat we dat in en vanuit onszelf niet kunnen. Maar u heeft daarvoor alles gegeven. U heeft uw Zoon gegeven. U heeft uw Woord gegeven. De Heilige Geest is in ons uitgestort. U heeft de gemeente gegeven, broeders en zusters, om elkaar daarin aan te sporen, in elkaar te bemoedigen en wanneer het nodig is te vermanen, zodat we die finish halen met elkaar. Heere, dank u voor uw liefde en geduld. Dank u voor uw woord. Dank u, Heere, voor deze morgen. We loven en prijzen u dat ook wij een uitzicht hebben. Dat we weten, Heere, dat ook voor ons weggelegd is die krans van de rechtvaardigheid. Heere, dank u wel dat we hoop hebben. Hoop op een toekomst. Gezegend zijn we daarmee. En wil u daarvoor danken. En dank in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen.